Geliefde gemeente, verleden week had ik u voorgelezen uit Handelingen 9 als woord voor overdenking, de versen 6 en 8. Wij zijn toen gekomen tot en met vers 8. Daar zijn we bij gebleven. En daarom wilde ik u nu voorlezen als het woord voor onze overdenking uit Handelingen 9, de versen 8 en 9. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Saulus stond op van de aarde. En als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. Tot zover. Bij deze laatste versen, uit dat voorgelezen schriftgedeelte, hadden wij als thema van leeuw tot lam. En zouden 3 gedachten overdenken. In de eerste plaats, de man van de daad weet geen raad. In de tweede plaats, de Heere werpt neder, maar hij richt ook op. En in de derde plaats, dat komt ook uit in dat 8e vers, de vervolger wordt volgzaam. Ik heb u dezelfde gedachte nog eens voorgelezen, omdat we dus verleden week dat 8e vers hebben gelaten voor wat het was. Wel heb ik al opgemerkt dat als je dit leest, dit stuk uit de Handelingen, waar het gaat over de bekering van Saulus, dat je daarin merkt een heilige ironie. Ja, ik weet, het is allemaal even ernstig. Maar door de ernst heen zie je die goddelijke glimlach vanwege die nietige mensenkinderen. Moet nog de wraaklust onbeschroomd, die wordt door u ras ingetoomd. En in de onberijmde psalm staat, het overige der grimmigheden zult gij opbinden, zal de Heer wegnemen. En als je dat zo leest, dan zeg je, wat is de weg van de Heer wonderlijk en wat zie je door alles? De glimlach van Gods genade. Want deze man, die dan zo briesend, blazend, dreigend op weg geweest is, daar hebben we al bij stilgestaan in het verleden, naar Damascus, deze man is opeens ten enenmale uitgeschakeld. En hij heeft gevraagd wat hij moest doen, hebben we gehoord, en de Heer heeft gezegd dat hij moest opstaan en naar die stad gaan waar hij naar op weg was. En daar zal hij komen, niet om te zeggen wat er gebeuren moet, maar daar zal hem gezegd worden hoe het verder moet. Dat de Heere dat allemaal omdraait. En dat hij zo ook in een mensenleven zo vaak werkzaam is, dat je moet zeggen, heilig zijn o God uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Dat weet je niet. Soms ga je met een heel ander doel iets ondernemen of ergens naartoe dan dat ter plekke blijkt. Een oud-oom van me, hij is al overleden, was nogal heel pinder, sprak vloeiend 7 talen en zat in die exportbeweging van Bollestreek en reisde heel de wereld af om contracten te maken enzovoorts. Maar het was die ergens in een grote stad in Amerika. Ja, het was zondag. Waar moet ik naartoe? En dat wist hij niet. Toen zag hij een vrouwtje lopen. Hij denkt, ik vraag het maar eens. En hij ging er naartoe. En hij vroeg of dat ze hem de kerk kon wijzen. Zegt ze, meneer, er zijn overal hier kerken. Maar als u de kerk zoekt, zou ik zeggen, komt u met mij mee. En toen kwam die betrekkelijk in een kleine groep mensen terecht, een beetje achteraf. En daar hoorde die de oude boodschap van Gods ontferming en genade in Christus Jezus. En dat was voor hem het middel. Dat was weer een ander contract, zou je zeggen, dan een bolle contract. Kijk, ik wil maar dit zeggen. De mens weet zijn weg niet. Hij weet het niet. Maar de Heer bestuurt alle dingen. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het hele beleid daarvan is van de Heer. Als je dat nou ook zou kunnen zien. Vanuit de ogen van de engelen, die daar met zorg die man hebben zien gaan, als zo'n bloedhond op de kinderen des Heren, de volgelingen van Jezus van Nazareer, de Nazareer, die hun hart hebben vastgehouden. En die zien daar in één ogenblik diezelfde man uitgeschakeld. Hij kan niks meer beginnen. En toch hebben wij gehoord, het is allemaal evangelie. Want de Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. De Heere zei, sta op. En dat is altijd weer de inhoud van het heilige evangelie. Hij wond, maar ook hij heelt. Ook al hebben wij dan niet alle diezelfde weg of gang zoals de apostel Paulus die heeft gehad. Dat doet niet ter zake. Maar de Heere doet zowel het een als het ander bij zijn kinderen. En daarom dat wonderbare dat je door de hele handelingen heen tegenkomt. Sta op. Dat hebben we zo nodig. Je ziet soms, ja, bij jezelf of bij anderen de gezichten getekend door de spanning. Wat al zorgen en problemen kunnen er zijn in het leven die het hart neerdrukken. In de onderlinge verhoudingen. Zodat je het gevoel hebt dat je maar in de hoek zou blijven zitten. Van, ja, omdat je moe bent van alles. Machteloos bent onder alles. En dat het wel lijkt alsof de Heere God in de hemel zich nergens meer mee bemoeit. Ach, het kan allemaal zo zorgelijk zijn. In je eigen kring. In je gezinnetje. In je huwelijk. Dat je de moed verliest. En dan komen we in de kerk. Niet dat de Heer de kerk daar nou per se voor nodig heeft. Maar ja, nu zijn we hier. En nu zegt de Heer telkens weer. Sta op. En dat woord, dat is zo sterk, zo krachtig. Waar de Heilige Geest zich paart aan dat woord. Al is het met gebogen schouders, al is het nog zo akelig. Waar dat woord kracht is. Verder. Verder weer. Verder op de weg die de Heere wil dat we gaan zullen. Hij geeft immers de moedekracht en vermenigvuldigt sterkte die geen sterkte hebben. Sta op. Heeft de kerk nu ook nodig? Het is een tijd geweest. Je zou zeggen dat we eraan gewend waren. Om samen met onze familie, met onze kinderen, kleinkinderen op te gaan naar het woord van God, te leven bij dat woord. En wat voor aanvallen worden daarop gedaan? Het is alsof de Heere ons er opnieuw bij wil bepalen dat het een wonder is. een wonder is. Als we in de kerk mogen zijn. Ik, u, de kinderen. Alsof u ons opnieuw bij wil bepalen in deze tijd van aanvechting en verleiding. Ik ben. Jacob, uw schepper en uw formeerder, o Israël. Dat er geen verwachting is vanuit onszelf. Maar alleen verwachting van de levende God. En in al die moedeloosheden en tegenheden komt de Heere met zijn heilige evangelie door alles heen. Sta op. Eet. De weg zou voor u te veel zijn. Je kunt wel eens denken, was ik maar weg afgelost. Nee, sta op. Eet. Want in de spijze van de Heer is kracht. Kracht om verder te mogen gaan. Die stem, die heeft Paulus gehoord. En daarom staat er in het achtervers, en Saulus stond op van de aarde. Gehoorzaam. Niet dat hij zich nou opeens zo blij en zo gered voelt. Nee. De Heer heeft ook als een wijs pedagoog, heeft de Heer niet gezegd, alles is in orde hoor, je zonden zijn vergeven, ga maar de heidenen verkondigen mijn evangelie. Dat heeft de Heer niet gezegd. De Heer Jezus heeft toch een zekere afstand gehad. En hij heeft de prediking van zijn woord willen gebruiken. De mondelinge boodschap. Sommige mensen zeggen dat je een stem gehoord moet hebben van de hemel. Maar het is niet waar. Dit is ook de stem van de hemel, dat heilig woord van God. Maar ze willen dan een hoorbare stem. Maar vergeet niet, dat was een uitzondering. Hij is ten laatste aan mij als aan een ontijdig geborene verschenen. Zegt Paulus van zichzelf. Wij moeten niet zeuren over hoorbare stemmen. Het gaat er niet over wat de Heere kan, maar het gaat er over wat de Heere wil. Ga naar de stad, al daar zal u gezegd worden. Nou, je kan van mij veilig aannemen dat de Heer Jezus, die kan veel beter preken en zonde vergeven en de boodschap doorgeven dan Ananias. Kan de Heer veel beter. Wie is een profeet zoals hij? Maar dat is nou juist de weg die de Heere met ons gaat. Daar zal u gezegd worden. Mag ik met een variant daarop zeggen. God wil dat we in zijn huis. Onder de bediening van zijn woord en sacrament ons begeven. Daar zal ons gezegd worden. Dat is de weg. Die de Heer heeft gewezen. En de mensen die proberen daar wel onderuit te wringen. Maar als je er goed over nadenkt, is het zo hoogmoedig. Is het zo hoogmoedig. Dan zeggen de mensen, ja maar er is geen kerk meer. Als dat waar was. En dan zeggen de mensen, ja, die of die dominee of die man, die hebben ze zo slecht behandeld in de kerk en nou is er geen kerk meer. Dan was er, nadat Jezus Christus door de kerk overgeleverd was om gedood te worden, was er geen kerk meer geweest. Want dat is toch wel het ergste. Dat is toch nog wat anders dan dat er een of andere dominee vol gebreken aan de kant geschoven werd, of wat dan ook, of kwalijk behandeld. Er gaat niet op toen Jezus Christus ging sterven. Toen de kerk stond te roepen, kruist hem, kruist hem. Toen bad hij, Vader vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Toen Stefanus gedood werd, ook door de kerk. Toen bad hij ook, Heere, reken ze deze zonde niet toe. En hier stond nou de man. Hier staat nou de man. Die een welbehaag had in de dood van Stefanus. Maar Stefanus had geen welbehagen aan zijn dood. En God ook niet. En daarom, Saulus stond op van de aarde. God zegt, dat heeft de mens zo nodig. Ook al is er niet direct uitkomst. Ook al verkeer je in een zodanige crisis, dat heel je leven en alles op zijn kop staat. Dan weet je wel, dan hebben wij de aanleg om, nou ja, om te blijven zitten. Om wanhopig te worden. Dan hebben wij de aanleg om, nou laat me maar zitten. Maar dat de Heere God, dat is ook het kenmerkende van de handelingen, het boek Handelingen. Vooruit, het woord gaat onverhinderd door en het raakt zondaren en zondaressen op. Je kunt dan wel met je hand op de met je hoofd in je hand op de tafel gaan liggen, maar er verandert niets meer. De Heere zegt, sta op, ga. En daar staat hij op. Daar staat hij op. Ja. En als jij of ik, en als we er geen gat in zien om een dag door te komen, dat kan. Een dag door te komen. Als je dit moet doen of dat moet doen, of je moet daarop uit en daarop uit, dat je zegt, ik zie het niet. Ik weet niet wat ik zeggen moet, ik weet niet wat ik doen moet. Sta op, zegt de Heere God. Heere zegt, sta op. Ja, maar zo kan het toch niet. Laat dat aan de Heere over. Hij zegt, ga naar de stad. Hij zegt, ik zal u verblijden in mijn bedehuis. Hij zegt, het geloof is door het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. Het lijkt helemaal niet meer op een leeuw. Het lijkt niet meer op zo'n trappende os die achteruit trapt tegen de puntige stok van de drijver. Het lijkt er niet meer op. Hij heeft nog wel zijn mooie pak aan. Dat wel. Maar als je hem goed aankijkt, dan zeg je, die man is hulpbehoevend. Die man is in één keer invalide. Die man is in één keer aan het eind gekomen. Want hij ziet eruit zo wit als een doek. Zijn vaste tred heeft hij niet meer. Hij staat met zijn handen te zoeken. Hij beweegt zijn hand of hij iets. Hij doet zijn ogen open. Die hij had dichtgeknepen voor dat ontzettende, alles doordringende licht. En hij ziet niks meer. Geen mens. Hij is blind. Dat is erg als een mens blind is. Als hij zijn ogen opendeed, is het licht eruit. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, sprak die vervolgde Jezus. Dat die zien blind worden. En die blind zijn, zien zouden. Dat heeft hij gezegd. Paulus was niet blind in zijn eigen oog toen hij op weg ging naar Damascus. Hij had het door. Hij zag wel dat het allemaal verkeerd en uit de duivel was. Zo wilde hij het ook zien. Hij leefde in alle ijver onberispelijk naar de wet. Hij mocht gerust naast de fariseer staan, ik vast, 2 maal per week. We zien Paulus wel 3 maal. En menigmaal hebben zijn ogen pijn gedaan van het lezen van de wet, de Torah en de profeten en de psalmen. Dat is immers de kracht van de mens. Ja, zeggen we dat. Ik zie het. Als iemand ons iets uit wil leggen, iets dat ons niet duidelijk is, en als het dan begint te dagen, nou zie je. Ja, ik heb het door. Paulus had het ook door. Hij had het ook door. Dat dacht hij. En hij meende veel wederpartijdige, vijandige dingen te moeten doen tegen Jezus en zijn volgelingen. En nou is hij blind. Hier moet je uit leren dat God het zelf naar ons toe brengt. Onderwijzen hen die dwalen. Brengen in het recht spoor. Dat was nou net zo'n intens sterk punt. Het zien, het doorhebben, het onderscheiden, dat komt niet. Maar om nou alle dingen vuilnis en drek te achten bij de uitnemendheid der kennis van Christus, dat komt niet. Dat zag ik. Maar anders zag hij alles goed. Een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin, besneden ten 8e dagen naar de wet, een van de onberispelijk. In het leven behoren tot een van de nauwgezetste secten der Farizeeërs. Onderwezen aan de voeten van Gamaliel. O, die man keek zo vrij en frank de wereld in, de kerk in. Hij wist het wel. En nou is Jezus gekomen in het licht. En heeft in dat licht even ook Jezus gezien. En hij was niet bestand tegen dat licht. En hij heeft zijn oog dicht gedaan. Nou doet hij ze open. En nou ziet hij niets meer. Ja. Blind van 's hemels wegen, zou je zeggen. Wat een toestand. Als hij zijn ogen opende, zag hij niemand. De Heere Jezus niet, zijn metgezellen niet, de karavaan waar hij zich bij aangesloten had. Politici zal erbij geweest zijn, tempelpolitie, weet je wel, zo'n bende met zwaarden en stokken, die de Heere Jezus ook gevangen genomen hadden. En Paulus in het goede pak voor deze gelegenheid heeft de brieven bij hem en het adres waar hij kan logeren in Damascus. Waarschijnlijk een of andere voorganger van de synagoge zal het wel geweest zijn. Een man van gewicht in de stad die hij aan moest spreken op grond van zijn machtiging wat er met die christenen moest gebeuren. En dat hij papieren had met volmacht om die christenen gevangen te nemen en te boeien en naar Jeruzalem te brengen. Nou ziet hij niks. Hij tast als een blind. Hij ziet niemand. Hij ziet geen vrienden en hij ziet geen vijanden. Zie je dat opmerkelijk? Gods weg is zo wonderbaar. Dat als je over na mag denken, vanuit een zeker punt, en je ziet daar dan die stof weg. Alles staat stil. De kooplui die erbij zijn geweest, staan verbaasd. Die hebben wel gemerkt dat er wat aan de hand was, al hebben ze niets gezien. Ze hebben wel een geluid gehoord, maar ze konden de woorden niet verstaan. En nou is meneer. Wat is er met meneer aan de hand? Ze staan allemaal om hem heen. Wat is er met die deftige meneer? Die meneer met dat rechtschapen karakter. En dat gezicht dat de sporen draagt van zelfdiscipline. Zo'n man was. Ja, onberispelijk naar de wet. Wat is er met meneer? Hij staat daar net als een klein pasgeboren lammetje. Of als een klein konijntje in het nest dat nog blind is en nog niks kan zien. Zo staat hij daar. Hij kan wel praten, maar hij zegt niets. Ze kunnen duidelijk aan hem zien. Hij is aangeraakt. Net zoals Zacharias, toen hij uit de tempel naar het voorhof kwam. Hij is aangeraakt. Maar wat? Begrijpen ze niet. Maar ze merken wel dat hij blind is. Dat het licht uit zijn ogen is. En daarom, na hun schroom overwonnen te hebben, even gekeken te hebben, denken ze, die man moet geholpen worden. Oh, wat erg voor meneer dat hij geholpen moet worden. Dat nou juist hij geholpen moet worden. En ze nemen hem bij de hand. En ze leiden hem. Ja, ja, iets meer naar rechts, meneer. Iets naar links. Kijk uit, meneer. Een steen. Daar gaat hij. Hij wordt gebracht. Hij was de vervolger. Hij was het briesend paard in het oorlogsspel. Hij was een rechtvaardig man naar de wet. Hij had het wel eens benauwd. Soms spookte het 's nachts. Soms. Maar daar gaf hij de schuld van aan de duivel. Als hij dat bebloede gezicht van Stefanus zag in zijn droom. Dat als een spooksel voor hem stond. Met dat gezicht dat glinsterde als het gezicht van een engel. Dan werd hij niet altijd even vrolijk wakker. Maar toch. Dat duwde die weg. Dat kon toch niet. Dat was toch onmogelijk. Daarom trok hij erop uit. Daarom wilde hij de rest vonken van dat vuur van de nieuwe secte uittrappen. De stichter van de secte is al dood. Nu de volgelingen nog. Hij trok erop uit. Hij verstond ook niet dat die heilige wet van God hem veroordeelde. Verstond hij? Hij dacht, ik doe de wet. En de afrekening komt dan wel. Welke afrekening? De beloning van Gods wegen. Ik zal zo mijn best doen dat ik niet in de schuld sta bij God, maar dat God in de schuld staat bij mij. Zo zal ik het doen. Ik zal het goed doen. En nu, ze nemen hem bij de hand.
En ze leiden hem. Het is een lammetje, blind, gebogen, bleek. Kijk wel een duifje uit het land van Assur. Bevende komt het aan, lief. Moe. Het is in één ogenblik voorbij. Terug, breng me terug. Nee, zegt de Heere God, ga naar de stad. Ga in de stad, waar niet zo ver meer weg. In diezelfde stad, waar jij je plannen had ten uitvoer te brengen. Waar je adres had van die waardige rabbijn. En waar je zou logeren een paar dagen. En waar je de mensen bij elkaar zou roepen. En waar je op de Sabbat misschien ook nog een stichtelijk woord zou gesproken hebben in de synagoge. Een speciale preek. Daarop gericht. Dat we het woord zuiver moeten houden. Dat we de kerk zuiver moeten houden. Dat we moeten zorgen. Dat we er verantwoordelijk voor zijn. Dat het zo niet kan. Met zulke randverschijnselen als Jezus van Nazareth. Ga in de stad. De mensen zijn al op de hoogte. Ze weten het al. Er komt een knappe jongen uit Jeruzalem. Een knappe man. Hij heeft heel lang gestudeerd. Hij is ontzettend wijs. Hij spreekt vele talen. Hij is thuis in de Talmud, in alles. Belooft een goede Sabbat te worden in Damascus. En de schapen van de Heer Jezus hebben het ook gehoord. En die zijn vreselijk geschrokken. En misschien hebben ze ook hun knieën gebogen wel. En gezegd, heren, jaag de vijanden vrees aan. Laat ze weten dat ze mensen zijn. Maar ja, of er wat gebeuren zal, weten ze niet. Misschien hebben ze wel, misschien zijn er wel bij geweest die niet als Stefanus hebben gezegd, heren, vergeef het ze. Maar die hebben gezegd, heren, u kunt toch wel vuur uit de hemel laten dalen. Om dat luipaard, om die trappende wilde stier tegen te houden. U kunt toch wel vuur uit de hemel laten dalen. Dat hij dood is voordat hij de stad bereikt. Wie weet. Maar mensen van vlees en van bloed. Mensen met hun angsten. Mensen met hun gedachten. Hoe zullen we doen? Zullen we veranderen van plaats? Zullen we volgende week daar maar samenkomen? Kom de Paulus naar de stad. Gij voert den hemel op, vol heer. De kerker werd u buiten, o heer. Hij zaagt uw strijd bekronen. Gij hebt de gevangenis gevangen. De gevangenis gevangen. Paulus denkt, wij zeggen, ik ben een gevangene, maar de gevangenis waar die in zat, die is ook ingenomen door God. Ga in de stad. In diezelfde stad. Ja. Ja, vlees en bloed zou misschien zeggen, o Gamaliel, breng me zo gauw mogelijk terug naar Gamaliel, dat is de beste. Dat is de beste. De beste dominee, de beste professor, de beste wetgeleerde. Breng me zo gauw mogelijk terug op het spreekuur bij Gamaliel. O, ik zou die man moeten vragen, ik zou hem willen vragen. Wat ik nou toch beleefd heb, wat moet ik daaraan doen? Is er nog een oplossing? Nee, dat schuift de Heere allemaal van de kaart. Ga in de stad. In de stad waar je wou binden en overleveren, gevangen nemen, waar je de huizen binnen wilde trekken. In die stad! Wat is de Heere groot? Doet de Heere dat om Paulus te pijnigen? Nee, zeker niet. Dat geloof ik niet. Maar de Heer doet dat tot roem van zijn naam. En dat wij stilletjes van binnen zouden genieten. Zouden genieten dat daar zo'n bevend mannetje door de poorten van dat oude, oude stad Damascus. Waar God gezegd heeft, Damascus was vijandig vroeger tegen Israël. Het is nou voorbij, het is nou allemaal Romeins. Maar vroeger, zeggen de profeten, God zal nog een vuur werpen in je paleizen, Damascus. Vervloekte Arameërs, wat heb je ook meegewerkt om het volk Israël onder te brengen. Die oude, oude stad. Ga in die stad. God doet het tot roem van zijn genade. Dat wij het zouden zien. Niet met een leedvermaak, maar met een geheiligd vermaak. Gezanten zullen naderen. Egypte zal met Morenland tot God verheffen. Hart en hand, de God van onze vader. Want God zal een altaar hebben in Egypte. En in Damascus. Heilig zijn de wegen van de Heer. Ze leiden hem. Die andere mensen, ja. Die wel niet zo fanatiek waren, maar die toch de knuppel bij de hadden. En de boeien, de touwen en de kettingen. Ja, de leider moet geleid worden. De volger wordt volgzaam. Weet je waarom de Heer het ook doet? Daar in Damascus, die kinderen des Heren, die volgelingen van de Heer Jezus, die moeten ook nog eens een goede dag hebben. Ze hebben al veel goede dagen, want de dag is al goed geworden. Door Jezus Christus. Maar ze zitten toch behoorlijk in de put. Want het is een echt vluchtelingengemeentje geworden. Uit Jeruzalem zijn ze komen vluchten, want ze hebben gehoord van die groot inquisiteur Saulus, hè. In Damascus een hele verhalen wat er allemaal gebeurd is daar in Jeruzalem. Damascus is een heel eindje weg, maar daar zitten ze ook al te rillen en te beven. Van angst. En nou wil de Heere die christen in Damascus ook een hart onder de riem steken. Ze moeten ook blij worden. Ze moeten blij worden. Ze moeten van ganse harte gaan zingen. In God verblijd, aan hem gewijd van zeer neer. Ja, straks heeft Ananias er geen eens zoveel zin in. Hij denkt bij zijn eigen nou, kan dat helpen? Maar hij zal er toch blij mee worden. En ze zullen daar blij zijn dat de Heer van wolven schapen maakt. En dat hij hier het leeuw en het lam al samen doet verkeren. En dat een zoogkind zich zal verblijden boven het hol van een am. Dat hij hier daarmee begint. Zo gaat hij naar de plaats waar hij gericht wilde houden. En hij is zelf de veroordeling. Ze brengen hem naar een huis. Ze hebben zijn boekje uit zijn binnenzak gehaald. Oh ja. De straat genaamd de rechter. Daar moest hij naartoe. Ja, bij meneer die en die. Die overste van de synagoog of die rabbijn. Die daar de zaken leiden. Daar zou hij logeren.
Daar zal verbaasd de deur open gegaan zijn. Is dit Rabbi Paulus? Is dit de leerling? Is dit... Ja, meneer, er is iets heel ergs gebeurd. Wat er gebeurd is, weten we niet precies, maar... Ik zou maar... Hij kan niet meer zien, hij is blind. Wij hebben ook al wat gezien en wat gehoord, maar wat er gebeurd is, weten we niet. Het lijkt wel of hij door de bliksem getroffen is. Maar dat kunnen we ons ook niet indenken, want de zon scheen gewoon. Ik zou hem maar een kamertje apart geven. Want hij is helemaal verstreken. Ja, die belangrijke man in Damascus, die is ook stom, beduust. Ja, kom. Ja, pakt u maar bij de hand, meneer, want hij ziet niets, hoor. En dan gaat hij naar zijn kamer. En ik denk dat hij de deur wel dichtgedraaid heeft. Geen verstoorders. 3 dagen. 3 dagen zit hij daar. Hoe? Niet als een verworpeling. Niet in de wanhoop. Nee. Maar wel in het teken van alles kwijt. Ik heb voor niks geleefd. Het is alles voor niets geweest wat ik gedaan heb. Mijn hele wetsvolbrenging, alles stond in het teken van weg met Jezus. Alles leeg. Die dagen stonden voor deze man die de schrift kende als geen ander. In het teken van gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Ze stonden in het teken van het Friese paard dat moest sneeuwen. En dan die God die toch geen lust had aan zijn dood. Die Heere Jezus, die God die één zijn. Hij hoefde niet te lezen in de boeken van Mozes. Hij hoefde geen eten. Daar bedankt hij voor. Hij dronk ook niet. Was dat de zoveelste poging om God te behagen? Nee hoor, dat was voorbij. Dat was vroeger. Hij vastte. Meermalen per week. Maar nu komt het zo. De geestelijke en de lichamelijke. De indruk op die hele mens is zo ontzettend sterk en diep. Hij komt er niet meer aan toe. Hij heeft geen erg meer in eten. Hij heeft geen erg meer in drinken. Zegt hem allemaal niet. Die geest is maar op dat ene punt. Bezig. Alles verkeerd. Blind. Blind. Ik ben blind. Het licht is gekomen. En nou is die blind. In de Bijbel is 300. Dat die getallen kom je telkens tegen. En ik ga daar beslist niet te ver in. Maar ik wil u toch iets noemen waar mijn aandacht op viel. Op de eerste dag, nee, in de beginnen, schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en de geest Gods zweefde op de water. De aarde was verdronken. De aarde was weg. Water is het teken van het onzegbare. Het. Het geheim.
vreselijk van eten, was hij erg bang voor water. Red mij van de zee. De oosterling had ook een angst, een zekere antipathie tegen het water. En God zeide, daar zij liggen. Toen pas kon je zien hoe woest en ledig de aarde was. Dat het een kolkende, kokende watermassa was. Waar geen licht is, zie je niets. Daar is het begraven zijn, het bedolven zijn, het onzichtbare en het onzegbare. Maar als God roept licht, dan zie je. En op de tweede dag heeft God de dampkring ingericht. Hij maakt de scheiding tussen water boven en beneden. Het uitspansel kwam. En op de derde dag, vergeef me dat ik het zo zeg, trekt God de aarde, het land, omhoog. En het water moet wijken. Want God wil de weg van het zaad, van het leven, van de groei, van het weliswaar sterven in de aarde, maar ook weer groeien. Dat is Gods wil. Van schepping naar herschepping gaat Gods weg. De derde dag komt er land in zicht. Er was nog niets te eten. Er was nog geen zaadzaaiend gewas, geboomte. Dat komt op de vierde dag. Dan wordt de aarde groen. Dan komt het leven. Dan zou je haast zeggen, dan gaat het naar het paasfeest toe. Jezus Christus, de tarwekorrel die sterft en die vrucht voort. 3 dagen. De derde dag was een nare dag voor degene die de besnijdenis moesten ondergaan. Het derde jaar, de Heere zei, als je in het land komt dat ik je beloof, dat land dat hij uit die oermassa heeft tevoorschijn gehaald, het licht erover laten schijnen. Als je in het land komt, het beloofde land, en je gaat boompjes planten, dan moet je ze snoeien, besnijden. 3 jaar moet je er niet van eten. Alleen maar snijden, lijden. En het 4e jaar, dan mag je blij zijn. Een lofzegging voor God. Dan pluk je de appels. En dan werp je ze met eerbied gesproken in de schoot van God. En 5e jaar ga je eten en drinken. Dan ging je wel eerder eten en drinken. Maar van die bomen. De schrift is ook zo vol symboliek. Na 3 dagen zal hij levend maken. Na 2 dagen zal hij levend. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het graf, want hij wilde niet wat God wil. Toen zette de Heer hem in een grote vis, totdat hij zei, het heil is des Heeren. 3 dagen is een getal van God, is een getal van verlossing.
is de weg van het zaad. Het stervend zaad. Maar het is ook de belofte, want God trekt het land eruit. Er komt land in zicht. Ook voor deze man, ja. Want in die 3 dagen, als die worstelt voor het aangezicht van de Heer, als hij hem aanroept om vergeving van al zijn ongerechtigheden, dan ziet hij, niet met zijn natuurlijke ogen, maar in een visioen, ziet hij daar een man bij hem komen, die zijn handen op hem legt, en dat hij weer ziende mag worden. Dat ziet hij in een visioen. Het land. Het land van de belofte. Het land, het groene land. Oh, het is goed. Het is goed. Wij hebben dat misschien heel anders ervaren. Niet zo schokkend. Je hebt misschien geen 3 dagen broodeloos zonder eten of wat ook geweest of drinken. Dat is niet zo erg. Maar Jezus Christus heeft 3 dagen in het stof des doods geleefd. In dat geheimzinnige water. In dat onzegbare. En op de 3e dag is die opgestaan van de dood. Land. Het land komt in het zicht. Het beloofde land. Het paasland. Dat is voor u ook de boodschap en voor mij. Paulus kon er met 3 dagen vasten niet komen, dat begrijp je wel. Wij ook niet, met 3 dagen angst komen we er ook niet. Ook niet met 3 dagen worstelen. Maar de gevangenis, die is door hem gevangen genomen. En hij begint gaven uit te delen aan de mensenkinderen. En de zaaier is al onderweg. Saul, broeder, de Heere heeft mij tot u gezonden. Vrienden, vriendinnen, eet ervan. Van het geheim, van het leven. Dat we het mee mogen dragen in ons hart, op weg. Waar we ook zijn, in welke stad, in welke omstandigheden. Hoe donker ook uw weg zou zijn. De 3e dag. Het licht. Het land. De belofte. Jacob zal wonen. En wij gaan naar gewoonte. Naar zijn huis. Daar horen wij. Van het geheim van het leven door de dood heen. Gewonden, verslagenen, bedrukte, gespannenen. Hoe je ook bent. Er komt een einde aan. Er komt een einde aan het donker van de dood, van de verwarring. Van alles. God zal het zijn. Alles. Hij voert zijn volk. Door de nacht. Hoe zwart, hoe dicht. Naar het eeuwig licht. Hoop op God. Stamel het na. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. En mijn God, amen.